Ik heb dit boekje als basis genomen. Ik vind die tekst namelijk wel uitdagend. Vrij van de wet. Vrij van de wet? Vrij van de wet. Zijn wij vrij van de wet dan? Welke wet? En in onze zoektocht, in mijn zoektocht, kom je regelmatig mensen tegen die dan zeggen, ja, we zijn niet meer onder de wet, we zijn vrij, we zijn vallen onder de wet van Christus, enzovoort, enzovoort. We hoeven de Torah niet meer te houden. En gevoelsmatig voelde ik al, er klopt iets niet. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, dat je met iemand spreekt en dat je denkt, ik weet niet precies de klok en de klepel, maar ik voel dat het niet klopt. En het wordt soms als een waarheid verkondigd, heel stellig, en dan denk je van, ja, maar ergens klopt er iets niet, ergens wringt er iets. En zo was het bij mij ook. Ik heb een verhaal vrij van de wet. Je komt iemand tegen en die spreekt daarover en die zegt dat het zo en zo is en je hebt zelf zoiets, nee. Maar de naam wet is al zoiets. Wij Nederlanders hebben niet zoveel met wetten en regels. Aan de andere kant hebben we overal wetten en regels. Maar gevoelsmatig, omdat er zoveel wetten en regels zijn, willen wij eigenlijk liefst de wet omzeilen. Linksom of rechtsom. Wet impliceert namelijk dat je van alles moet. En een wet is een juk. Het is vanzelf iets waar je jeuk van krijgt. Zal maar zeggen. Maar is een wet dan onnodig? Kunnen wij het zonder wel? We zijn toch allemaal redelijke wezens? We kunnen toch samen wel eruit komen? Nou ja, oké. We hebben wel wat verkeersregels nodig. Maar echt blij worden we er niet van wetten, toch? Wie wordt er blij van wetten? Mag ik vingers zien? Ah, 1, 2, 3, 4. Ja, dat is fijn. Oké. Maar wat is dan een wet, hè? Galaten 3, vers 24 hebben we net gelezen. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus. In de Galatenbrief lijkt Paulus de wet als het ware af te schaffen. En helaas is, als je in de kerkgeschiedenis kijkt, in vele denominaties, in vele kerken, is die lijn gevolgd. Dat is ook logisch, als je dat op die manier gaat uitleggen. We zijn vrij van de wet, we zijn niet meer onder de wet, de geest leidt ons. Toch? Maar kunnen we dan zomaar stukken uit de Bijbel, uit Gods woord, weglaten? En zeggen, oh, ze zijn niet meer van toepassing hoor. God is toch één? Adonai Echad. En zijn woord is dan toch ook één? Hoe kan dat dan? Dat zijn allemaal vragen waar ik jullie ook toe uit wil dagen. Er zitten natuurlijk mensen hier die denken van, nou, ik weet alles al. Nou, dan is het een mooie herhaling. Toch? Je moet, om iets echt van binnen in je hart te laten komen, heb je herhaling nodig. Dus vandaarom, voor degenen die het allemaal al weten, een uitdaging om het te laten zakken. En voor degenen die het nog niet weten, is het een mooie leer. Er is duidelijk onderscheid gemaakt in Gods woord. We hebben op het ene deel een etiket geplakt. Dit is over de datum. Alleen sommige delen gelden nog. Maar verder is het vooral geschiedenis. Mooie verhalen, ook voor de kinderen. Noach, Abraham, David en Goliath natuurlijk. We noemen het oud. Oude Testament. En die term hoor ik nog steeds. Dus dat is ook een uitdaging om misschien die term eens te veranderen. Het tweede deel heeft de naam gekregen, dit is het. Dit is waar het om draait. Het heet, neem eet, dit is het. Het is het Nieuwe Testament. En als er evangelisatie gehouden wordt wereldwijd, Wat wordt er uitgedeeld als het mee zit of tegen zit? Het is mooi hoe je het invult. Een Nieuwe Testament of een Johannes-evangelie. Toch? Wij als christenen, of laat ik het zo zeggen, misschien ik, we lijken op die bioscoopbezoeker. We gaan naar de film. Alleen niet vanaf het begin, maar we komen binnen na de pauze. Ja? En we weten hoe het afloopt, we weten alleen niet hoe het begon. Dus we missen wat. En in 2002 ging ik voor het eerst naar Israël en ik weet nog goed, ik liep in Jeruzalem en op een gegeven moment een hele hoop kabaal en er kwam een hele stoet aan. En waar waren ze mee bezig? Met het vieren van het feit dat ze een nieuwe Torahrol hadden ontvangen. En toen dacht ik heb nog nooit in Nederland of waar dan ook in de wereld een dominee gezien die met zijn hele gemeente over de straat lopend, muziek makend, we hebben een nieuwe Bijbel. Maar ik kwam weer terug in Nederland en dan hoor je tussen de regels door, ja, maar zij zijn wettisch onder de wet en wij zijn vrij. En toen dacht ik, ergens klopt er iets niet. Klinkt bekend, toch? Ik vertel weer niks nieuws natuurlijk. En dat intrigeerde mij. En dan hebben ze ook nog een feest. Simchat Torah. Vreugde der wet hebben wij het vertaald. Maar er staat natuurlijk vreugde van de Torah. En wanneer wordt het gevierd? Welke dag? Eind van het Levitische, 8e dag. En wanneer? Aan het eind van de tijden? Wat zullen dan alle volken doen? Optrekken aan Jeruzalem. En wat gaan ze vieren? Het Loofhuttenfeest. En het eindigt met Simchat Torah. Nee, de wet heeft afgedaan. Het klopt niet. Het klopt niet. Het is een dogma geworden. Het is een sterk bolwerk. Een menselijke interpretatie die geacht wordt 100% bijbelgetrouw te zijn. Alles wat dit ter discussie stelt, wordt een dwaling genoemd. En waarom wordt het een dwaling genoemd? Omdat het onze zekerheid wegneemt. Als wij onze zekerheid bouwen op het woord van God, dan kunnen we het onderzoeken. Maar als wij onze zekerheid bouwen op menselijke interpretatie, en dat wordt aangevallen, dan voelen wij ons aangevallen, want dat haalt onze zekerheid weg. En zo is het ook als je selectief de Bijbel gaat gebruiken en teksten uit zijn verband gaat trekken. En het intrigeerde mij ook echt, dat ik denk van ja, wat bedoelt Paulus nou? Heel vaak gaan wij met de Bijbel, of laat ik het zo zeggen, ik probeer zoveel mogelijk ik te zeggen, want dat is ook vaak zo. Maar heel vaak ga ik selectief om met teksten. Ging ik selectief om met teksten. Want er staat toch, en dan komt er één tekst naar voren. We zijn vrij van de wet. Teksten uit zijn verband halen zorgen ervoor dat er dogma's ontstaan. En tweede manier waarop wij vaak redeneren is op een trechter. Alles gaat via een bepaalde trechter. Dan staat er bijvoorbeeld iets in de Tenach, hè, Oude Testament, Tenach, wat wij niet begrijpen en dan zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament, het is nu Nieuwe Testament, dat is allemaal anders. Nou, ben je weer terug bij jouw zekerheid, kun je daarmee de boel toch verdedigen. En zo gaan wij vaak met elkaar om, als we dan ja, met het woord omgaan. Maar nergens lezen we in de Torah dat Jezus de wet heeft afgedaan. Hij zegt zelfs in Matthäus 5, vers 17, hebben we net gelezen. Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. En ik zou zeggen, om ze te doen. Want wij, ook dat is een dogma geworden. Hij is gekomen om ze te vervullen. Ja, is vervuld. Klaar. Nee, hij heeft ze gedaan. De enige die in staat was om de Tora helemaal in de praktijk te brengen, is God zelf. Is Yeshua. Maar als Paulus dit zegt en Jezus dat, dan zou je kunnen zeggen, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. En vroeger dacht ik van ja, nou ja, ik weet het niet, maar ik volg Jezus. De uitspraak van Jezus is heel duidelijk. Er zal geen titel of jota van de wet verloren, van de Torah verloren gaan. Ik wist toen nog niet Torah, ik las wet. Dus, ik volg Jezus. Als Paulus dan zegt dat de wet heeft afgedaan, ja, begrijp ik niet, begreep ik niet, laat ik het zo zeggen. Nu begrijp ik het wel. Maar wat is het gekke ervan? Heel vaak heeft de kerk juist de zienswijze van Paulus. Tenminste, de invulling zoals de kerk het heeft ingevuld, is vaak een invulling naar aanleiding van Paulus. Maar Paulus was nogal geleerd. En hij sprong ook nogal vaak van de hak op de tak. En hij had een moeilijke manier van schrijven. En toch hebben we er hele eenduidige conclusies uitgetrokken. Hoe vreemd is dat? Dat we eigenlijk lijken meer Paulus te volgen dan Jezus. En vaak gaan de discussies ook over de brieven van Paulus. En zo ontstaan er dogma's in vele soorten en maten. Een aantal dogma's die we allemaal wel kennen. Ik noem een hele, misschien zijn er een aantal mensen die ik hiermee schoffeer of beledig of wat dan ook. Maar één dogma waar ik toch wel wil noemen is kinderdoop. Avondmaal. Hoezo avondmaal? Nou, er mogen maar weinig mensen aan het avondmaal. Alleen degene die een persoonlijke openbaring van God hebben gehad. Het homohuwelijk. Mag je bij ons wel hoor. Nou, bij ons is het enkel genade. Hè? God is genade, God is liefde. Dat is ook een dogma geworden in een kerk. Eenzijdig. Hou je daaraan vast. Dat is altijd goed. Maar ook de zondagsrust. God heeft ingesteld de Shabbat. Wij hebben ingesteld de zondag. En dat is onze heilige dag geworden. Nou. Als je dan in zo'n kerkgemeenschap binnenkomt, dan wil je geaccepteerd worden. Dan moet je je aanpassen aan de heersende regels en wetten, geschreven of ongeschreven. Klinkt dat bekend? Ben ik de enige? Ja? Maar toch, maar waar we het hier over hebben, zijn we nou vrij van de wet? Niet wettisch, want Jezus heeft daar ons van vrijgemaakt. Zijn we vrij van de wet? Het aparte is dat in Prediker 12 vers 3 staat, vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Oh ja, terechte redenering. Ja, maar dat is Oude Testament. Nieuwe Testament is alles anders. Wees vrij. Voel je vrij. De brieven van Paulus zijn anders dan de Tenach. Zijn anders dan het boek Openbaring. Anders dan de Evangelie. Het is namelijk zo dat de brieven van Paulus antwoorden waren op vragen. Van gemeentes in Turkije, zeg maar. Turkije, Griekenland. Waar hij gemeentes had gesticht. Het waren gemeentes die bestonden uit een hele brede samenstelling van mensen uit Oost en West. Grieken, Romeinen, Joden, alles door elkaar. En ze hadden vragen en Paulus gaf antwoord. Maar wij kennen de vragen niet. We kennen maar een aantal antwoorden, want een aantal brieven zijn verloren gegaan. Nou ja, en toch trekken we er vergaande conclusies uit. De brieven van Paulus zijn niet volledig. Zoals de rest van de Bijbel eigenlijk. Ze gaan in op specifieke vragen. Ze hadden ook niet als bedoeling om volledig te zijn. We weten dat het Joodse volk de Torah heeft en de mondelinge leer, de Talmud. Maar ook het christelijke volk heeft zijn eigen, naast de Bijbel, zijn eigen Talmud. Zo noem ik het maar. We kennen via concilies en synodes zijn er allerlei regels afgesproken, waardoor kerken bepaalde afspraken maakten, bepaalde vaststaande regels. Dogma's kun je ze ook noemen. En die kerkelijke regels werden bedacht en ze werden dogma's. En een aantal voorbeelden van die kerkelijke regels zijn de drie formulieren van eenigheid. Er zitten hele goede dingen in, maar er zitten ook dingen in die zeggen, nou ja, die kloppen niet helemaal. Hè? En zo is het ook met de Talmud trouwens hoor. Je hebt de Heidelbergse catechismus, met de zondag 1 tot en met, ik weet niet hoeveel, 52, ja dat is logisch. Dan leer ik ook nog wat. Een dogma zou je ook een bolwerk kunnen noemen. En dat is wel leuk. Als we 2 Korinthe 10 opzoeken. Vers 4 en 5. Daar staat... De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. We nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Een bolwerk wordt erover gesproken. En ik dacht altijd, dat is een bolwerk van buitenaf. Hè? Het komt allemaal van buiten. Kwaad komt van buiten, maar bij ons binnenin is het goed. Maar nu ik dit lees, met dit in mijn achterhoofd, denk ik... Hé, misschien zijn het wel bolwerken van binnenuit. Bolwerken... zijn dus vaak dogma's, zijn bolwerken, dogma's, hetzelfde. Zijn teksten die uit zijn verband getrokken worden, zijn one-liners. Als Christus heeft alles volbracht. We zijn niet meer onder de wet. De wet is tot Christus en zelfs de wet is een vloek en de wet heeft afgedaan. Losse Bijbelteksten uit het bouwwerk, uit de context van Gods woord, gaan zo hun eigen leven leiden. Een eigen dogma, een eigen waarheid worden. Paulus schreef zijn brief aan gemeenten, dus zoals ik al zei, uit Joden en Heidenen en van oost naar west. En hij gaf onderwijs om ze, als het ware, ja, te leren over de Torah. En de vervulling daarvan. Maar hoe zien wij vandaag de dag de Torah? Zien wij de Torah als wetten en regels van een strenge God? Zien wij het als vrijblijvende tips? Alleen de 10 geboden en de mooie verhalen, maar niet de vleeswetten. Spijswetten noemen sommigen ze. Door het houden van wetten en regels worden wij behouden. Zo kunnen we de Torah ook lezen. Of zien we de Torah als onderwijzing? Zien we het als een ook, of zien we het als een openbaring? Of misschien allebei? De Torah betekent letterlijk lering, onderwijzing, instructie. Instructie waarvoor? Instructie voor het leven. De Torah is een leer, een levenswijze. Daar hebben wij een tijd op het bord gehangen. In onze zoektocht kwamen we die verklaring tegen en toen hebben we dat op het bord gehangen... Torah is leer, levenswijze. Toch? In onze Bijbels is gekozen voor het juridische wet. En dat is jammer. Want daarvoor missen we heel veel. Vanaf de Sinaï sprak God tot het volk met een hoorbare en met een zichtbare stem. Hoe je dat moet voorstellen, een zichtbare stem. Ik heb gelezen dat tijdens het moment dat God, enige moment in de geschiedenis dat God sprak, en wel tot een heel volk, was vanaf de Sinaï, vanaf de Horeb. En het hele volk was daarvan getuige. En in de Talmud schijnt te staan dat Gods stem was zichtbaar, ging over de lege plaats en kwam weer terug op het volk in kleine vlammetjes op hun hoofden. Waar kennen we dat ook alweer van? En dat noemen we Eerste Pinksterdag. Misschien is dat niet helemaal de goede naam dan. Er wordt zelfs ook gesproken het feit dat het volk Israël in vreemde talen ging spreken. Kennen we ook van de Eerste Pinksterdag. Ik vind het wel heel mooi als je dat dan weer leest. Denk ja, dit is in feite niks nieuws. Hè? Alleen het gaat verder. Mozes neemt voor het volk Israël de Torah in ontvangst. En in Ezechiël 20 vers 10 en 11 lezen we. Ik leidde hen dus uit Egypte de woestijn in. Ik gaf hen mijn Torah. Maakte hun mijn geboden bekend die de mens moet onderhouden om te blijven leven. Het zijn instructies voor ons aardse bestaan, ons natuurlijke leven en het leven hier op aarde. En de basis waarop de Torah is gebouwd, zijn twee pilaren eigenlijk, die leiden tot wijsheid en inzicht en tot rechtvaardige voorschriften. En de Torah zorgt ervoor dat we, als wij de Torah volgen, dan dat we niet meer zelfdestructief zijn. Als we om ons heen kijken in de wereld is zelfdestructief. Oorlogen, terreur, milieu wordt vernietigd, noem maar op. Dus de mens krijgt regels om beschermd te leven, onder Gods vleugels als het ware, onder Gods bescherming te leven. Hij heeft ons die Torah gegeven om ons te beschermen. Dat is geweldig. En als we naar Jezus kijken, zien we ook diezelfde twee pilaren van wijsheid en inzicht en van rechtvaardigheid, gerechtigheid terug. In Jesaja 11 wordt onder andere gesproken over vers 1 tot 5. Lezen we onder andere, de geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. En verderop, gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen. Dat is een vooruitzien naar de Messias die zou komen, die eigenschappen zou hebben. En we hebben allemaal, weten we, dat hij dat was. Dat Yeshua dat was. Hij had wijsheid, hij had inzicht en hij had gerechtigheid. Droeg hij als gordel om zijn lendenen. Daarom is ook de Yeshua en de Torah zijn met elkaar onlosmakelijk verbonden. Daarom lezen we in Johannes 1 dat Yeshua het woord de Torah is. Hij is het levende woord, de levende Torah. De Torah in het vlees. En als je de Torah volgt, dan ontvang je ook de zegeningen van de Torah. God zegent een wijs en rechtvaardig leven. En in Deuteronomium 28 kun je lezen van 1 tot 15. Alle zegeningen, als jullie mijn wetten volgen, dan. En dan gaat dat, dan zul ik jullie zegenen. Dan zullen jullie vruchtbaar zijn. Dan zullen jullie rijke oogsten hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We kennen allemaal Shema Israël, hoor Israël. God spreekt tot een heel volk. Als jullie allemaal mijn Torah volgen, wordt er voorzien in alles wat jullie nodig hebben. En is de zegen voor heel het volk. De Torah zou je ook kunnen... Twee speeltuinen. Even om het zichtbaar te maken. De eerste speeltuin is een speeltuin die veilig is. een mooie hek omheen. Tegenover van die rubberen tegels. Als je gaat spelen, dan val je, als je valt, dan val je zacht. En de speeltoestellen zijn nieuw en schoon. En er is een beheerder en die houdt van de kinderen. En als ze vallen, dan troost hij ze. Dat is het beeld van de ene speeltuin. Maar er is ook nog een andere speeltuin. Dus buiten het hekje is er een andere speeltuin. De eerste speeltuin staat voor de Torah. En de tweede speeltuin is van de tegenstander. Een speeltuin zonder een hek omheen. Het verkeer raaste met volle snelheid langs. Het zijn oude toestellen, roestig, scherpe randen eraan. Geen rubberen tegels, niet schoon, smerig. En de beheerder houdt niet van de kinderen. Hij slaat ze en ergere dingen. Dat is buiten de veiligheid die God wil geven. De speeltuin van Satan. De speeltuin vaak van deze wereld. Om duidelijk te maken van dat beeld. Waar wil je zijn? In de ene speeltuin of in de andere? En daarom zouden we in plaats van de Torah te bekritiseren en dingen uit weg te halen, te zeggen dat is niet meer voor ons, zouden we juist ontzettend dankbaar moeten zijn. En Jezus heeft de Torah niet afgeschaft, maar hij legt juist de stap, de lat, nog iets hoger. Als, we in de berg, als je de bergreden leest, toen ik dat vroeger las, denk ik, zo, dat is onmogelijk. Kun je daar niet houden. Als je geslagen wordt, dan ben je blij. Nou, of zoiets. Ja, dat gaat niet. Maar hij vult de Torah aan met een verdieping, een geestelijke regels. Regels die een natuurlijk mens alleen kan volbrengen als Gods geest hem daartoe verandert. Naast een toewijding in daden is er ook een toegewijd hart nodig. Je zou kunnen zeggen, de Torah is voor het hele volk. En dat wat Jezus in de bergreden heeft gezegd, dat is de upgrade van de Torah. Dat is alleen voor zijn leerlingen, zijn volgelingen. Voor degenen die werkelijk door God veranderd worden om die extra stap te zetten, die extra mijl te gaan. Aardse zegeningen horen bij de Torah. En de upgrade van de Torah door Jezus geeft geestelijke zegeningen. Ze horen bij elkaar. Eerst het natuurlijke, maar ook daarna het geestelijke. En zo staat er in 1 Korinthe 16, staat vers 45 en 46, zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, de laatste adem tot een Adam tot een levendmakende geest. 1 Korinthe 16. Vers 45. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. En Jezus upgrade de Torah, maar hij verkleint de Torah ook. Nou, hoe dan? Het verzoenende deel van de Torah is door hem, door zijn lijden en sterven en zijn opstanding vervuld. Wij hoeven geen dieroffers meer te brengen om verzoend te worden met God. En misschien is die verkleinde Torah, maar ook die verdiepte Torah, toch ook weer uitgebreid. En kunnen we dat misschien noemen de wet van de Messias, de wet van Christus? Beide dus. Want zo staat er in Galaten 6, diezelfde brief waar de teksten uitkomen, dat Jezus de wet vervuld zou hebben en dat de wet heeft afgedaan. Draag elkaars lasten, Galaten 6 vers 2, en vervul zo de wet van de Messias. De wet van de Messias is de Torah door de Messias ingevuld en hij verdiept en verkleint de Torah. De Torah is voor alle mensen, de wet van de Messias is er voor hem die hem kennen en volgen. En we hebben de Torah ontvangen op de Horeb En in het land Moab, lezen we in Deuteronomium 29, vindt er de eerste aanvulling plaats. Dus zeg maar de update. Nou, update, de aanvulling. Deuteronomium 29 zegt, dit zijn de woorden van het verbond dat de eeuwige Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land van Moab. Naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Voor de upgrade in Moab en de upgrade van Jezus blijft de eerste uitgave van de Torah de basis, het fundament, het begin. Maar hoe zit het dan met teksten in het Nieuwe Testament die lijken de Torah af te schaffen? We hebben het gehad over dogma's. Nou ja, ik zal maar zeggen, drie invloedrijke one-liners. Eén daarvan is Romeinen 6 vers 14, we zijn niet meer onder de wet. Een veelgehoorde uitspraak als het gaat over de geldigheid van de Torah. Maar wat betekent onder de wet staan? Weet iemand dat? Wat betekent onder de wet staan? Ja, dat is een deel van het verhaal. Ja, dat is goed. Heeft iemand nog een aanvulling? Met gehoorzaamheid. Dat klopt ook. Nog meer? Oh! Wil je het nog een keer herhalen? Yes, hè? Dat je je eigen gerechtigheid wil bewerken door de Torah te houden. Als het ware door je denkt, ik word gerechtvaardigd doordat ik de Torah hou. Nou, onder de wet staan betekent... Dat is een periode tussen de veroordeling en het volbrengen van je volledige straf. In die tijd sta je onder de wet. Nou, wij staan dus allemaal onder de wet, als het gaat om Gods wet. Want we hebben allemaal overtredingen begaan. We zijn niet in staat Gods wet te houden. Maar, Godzijdank, de Messias, Yeshua, heeft aan de eis van de wet voldaan. Ik kom in een rechtszaal. Ik heb heel veel overtredingen begaan. Als voorbeeld. Niet echt, hè? Ik heb iemand vermoord. Ik heb een terreur gepleegd. Ik heb van alles gedaan. Mensen doodgewenst. Oh ja, dat is ook een overtreding. Zelfs als we het niet hardop uitspreken. En als we al die overtredingen van ons, een ellenlange lijst, echt zouden binnen laten komen, dan kun je alleen maar huilen. Dan raakt het ons. Dan komt het echt binnen. En stel, je moet voor die rechter verschijnen en die rechter zegt, nou ja, oké, we kennen zo'n gelijkenis. Van die knecht, die slaaf, die bij de koning moest komen. Maar dat zijn wij. We hebben een ellenlange lijst aan overtredingen. Maar de Messias zit in die rechtszaal en hij zegt, ik neem die straf die nu uitgesproken wordt op mij. Ik voldoe aan de eis van de wet. Voor jou. Voor een ieder. Alle straf is gedragen tot en met de doodstraf toe. Nou, als ik heel veel overtredingen, stel ik heb een zware verkeersovertreding begaan. En ik word daarvan vrijgesproken op deze manier. Ga ik daarna dan weer veel te hard rijden? Zeg ik dan, de verkeerswet heeft afgedaan? Of niet? Nee, tuurlijk niet. Je bent ontzettend dankbaar en blij dat je die straf niet hebt hoeven te dragen. Maar de wet blijft. En dat zegt Yeshua ook. Er zal geen titel of jota, er zal niets van de wet afgaan. De wet geldt nog steeds, evenals de straf die de Messias voor ons heeft betaald. Hij heeft aan de eis van de wet voldaan. En daarmee ook aangetoond dat de wet rechtvaardig is. We hebben nog een andere one-liner die ons het bos in kan sturen is: wij zijn ontslagen van de wet. Romeinen 7, vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat we in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Nou, als we het heel goed lezen, staat er heel duidelijk dat wij niet meer in oudheid van letter dienen, maar in nieuwheid van geest. Wij dienen door de geest, maar de geest is ook het woord. En vaak is daar een schijnbare tegenstelling gemaakt tussen woord en geest. Aan de ene kant heb je kerken die heel erg op het woord zitten. Alles het woord, het woord, het woord. In de andere kerken heb je heel sterk de geest, de geest, de geest. De geest leidt en de geest overtuigt enzovoort. Maar dat zijn twee tegenstellingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Want het woord van God is door zijn geest geïnspireerd. Dat is één. Hoe kan het dan zo'n tegenstelling zijn? Wij als mensen hebben vaak die tegenstellingen gemaakt. Als we heel erg op het woord zitten, kunnen we heel wettisch worden, heel streng in de leer. En als we heel erg op de geest zitten, worden we heel zweverig. Het een leidt misschien tot geestdodend. En de ander leidt misschien meer tot geestesziekten. Als je die twee dingen van God uit elkaar trekt. En de laatste one-liner, dat is dan de titel van deze preek, is vrij van de wet. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Nou, eigenlijk heel simpel. Waarvan zijn we vrijgemaakt? Van de Tora die op de Sinaï, op de Horeb is gegeven en later uitgebreid is, toegevoegd is, aangevuld is, of zijn we vrij van de wet van de zonde en de dood? Deze wet is in werking getreden bij Adam en Eva al, bij de zondeval. Sindsdien zijn wij allemaal, geen één uitgezonderd, hier in deze zaal ook niet, zijn we automatisch gaan verlangen naar het doen van verkeerde dingen. Zonde. In ons doen, maar ook als we voor de buitenwereld allemaal goed doen. Hij kent onze gedachten. En die zijn niet altijd even goed. Paulus roept het zelfs uit. Het goede wat ik wil doen, doe ik niet. Maar het slechte wat ik niet wil doen, doe ik. Zelfs Paulus heeft dat. Wij hebben dat ook. Het zit als het ware in ons. Ingebakken. Een verlangen om te zondigen. Ons denken is in vijandschap tegen God. We zijn van nature eigenlijk rebels. En we kunnen ons eigenlijk niet aan Gods wetten onderwerpen. Laten we nou wel zijn. Laten we nou eerlijk zijn. Maar God zij dank. Hem komt toe al onze lof en al onze eer. Hij heeft ons vrijgemaakt. Echt vrijgemaakt. Hij heeft die scheidsmuur tussen hem en ons afgebroken. Door zijn verzoenend lijden en sterven. En zijn opstanding. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de wet, dat automatisme van de zonde en de dood, die daar logisch op volgt, verbroken, vernietigd. En ieder die ja zegt op zijn volmaakte offer, wat hij voor jou, voor mij heeft gebracht, is vrij van de wet. Nee, niet van de Tora, maar van de wet van de zonde die tot de dood leidt. En als we dan vrij zijn, kunnen we door zijn geest geleid, zijn instructie, zijn onderwijzing, zijn Tora volgen. Want het is een leer ten leven. En we mogen nu we vrij zijn, de Tora opnieuw gaan ontdekken. Het verzoenende deel van de Tora is volbracht door Yeshua. Hij heeft het ultieme offer gebracht, zodat wij niet meer dagelijks offers moeten brengen, dierenoffers moeten brengen. Dat zal de Partij van de Dieren erg fijn vinden. Dat hoeft niet meer. Maar als we de Torah lezen en we lezen over al die offers, dan zien we wel hoeveel dieren er zijn daar niet voor geslacht. Voor al die zonden die wij hebben gedaan. En dan zie je de diepte daarvan. Dan zie je hoe ver gaat dat. En dan doet het ons elke keer weer beseffen dat wij onze verlosser nodig hebben. Dus zijn wij vrij van de wet? Ja, van de wet van de zonde die tot de dood leidt. Het woord Oude Testament is onbijbels. En de Torah heeft zeker niet afgedaan. En we mogen met Ezra, die Psalm 119 geschreven heeft, zeggen, Psalm 119 vers 18, open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet, nee, van uw Torah aanschouwen. Ik wens u veel zegen met het bestuderen van het toepassen van zijn Torah, die niet heeft afgedaan. En dat je zal onderwezen worden door zijn geest, de geest van de Messias, de Ruach HaKodesh. Psalm 119, vers 105 kennen we allemaal. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En je zou kunnen zeggen, uw Torah is een lamp voor mijn voet. Uw Torah is een licht op mijn pad. Amen.
Hans, dankjewel. We gaan nog even met elkaar ook een gebed uitspreken. Voordat we het lied gaan zingen, Ik ben vrijgekocht. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we het woord mochten horen deze ochtend. Dat we mochten horen dat uw woord, uw Torah, dat een woord is zonder houdbaarheidsdatum. Dat het een woord is die geldig is tot op de dag van vandaag. En dat het een woord is dat zijn oorsprong vindt in u. Heer, en dat u ons daarmee een handreiking geeft, een handleiding geeft voor ons leven. Heer, wilt u ons ook helpen om dat woord ook op een goede manier ons eigen te maken. Heer, en we mochten het vanochtend ook horen dat woord en geest werken samen. Heer, wilt u zo ook in ons werken door uw geest, om uw woord zichtbaar en werkbaar te laten zijn in ons leven, ook als we vragen hebben over hoe we sommige dingen moeten uitleven, wilt u het ons duidelijk maken. En wilt u ons daardoor geven uw shalom. Amen.
Ja, dat lied uit opwekking, ik ben vrijgekocht door het hoogste goed, ik ben verlost en geheiligd door Yeshua's bloed. En ik ken dat lied inderdaad ook nog uit de tijd dat we dat zongen in een evangelische gemeente, en dat ik geen idee had van Torah. En dat ik alleen maar blij was. Ik had geen idee waarom. Ik was blij, ik was toch vrijgekocht. En nu wat Hans heeft gezegd van ja, we zijn vrijgekocht. We zijn vrijgekocht van de wet van de zonde. Van de gevolgen van die wet. Van de gevolgen van onze zonde. Daarvan zijn we vrijgekocht. En toen ik hoorde waar Hans het over ging hebben, toen dacht ik van, dat lied, dat gaan we nu weer zingen, maar nu snap ik hem.